veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Als ze meer aandacht zouden besteden aan waar ze mee bezig zijn en hoe ze dingen beter, slimmer, anders kunnen doen. En beter nadenken over waar ze hun geld aan uitgeven. Absoluut meer rendement uit hun leven kunnen halen en meer rendement uit hun geld. Dat je in ieder geval financieel onafhankelijk bent.
Dus dames in Nederland, zorg goed voor jezelf.
Ja, en verdiep je erin.
Ja, ook al zeker. Vind je het niet leuk.
Nou ja, dus juist dan. Oh, had ik nou maar eerder aan tafel gezeten. Weet je, dan hadden we zoveel meer kunnen doen. Dan had ik dingen kunnen voorkomen. Had ik het vooraf beter kunnen afkaarten met iemand.
Weet je, dat dan gaat is veel het verder dan geld.
Ja, daar gaat het. Platte cijfers zijn niet interessant. Het is wat zit erachter. Wat zijn de drijfveren?
Wat maakt het mogelijk?
En wat is ook realistisch? Ja, want het is heel erg nu van, oh ja, ik moet in stenen of ik moet in aandelen. Maar onderzoek het gewoon goed en kijk wat bij je past.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis, heel veel nieuwe dingen leren. Kijk, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. In zo word je steenrijk.
Ja, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zo word je steenrijk. We hebben het natuurlijk heel erg vaak over beleggen, waar je allemaal in kan beleggen. Maar het is ook heel erg belangrijk bij het opbouwen van vermogen om vooral te kijken waar sta je nu, waar wil je naartoe en dat goed te plannen. En daar gaan we het vandaag over hebben met mijn gast Lisette Spork, van harte welkom.
Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, superleuk dat je er bent.
Ja, zeker.
Zou je misschien voor de luisteraars kunnen vertellen wie je bent, wat je doet?
Nou, heel kort. Mijn naam is Lisette Spork. Ik woon in Huizen en ik heb hier mijn fiscale en financiële adviespraktijk. En ik help over het algemeen altijd ondernemers, zeg maar, bij het in kaart brengen wat ze hebben. En dus ook wat ze waard zijn en hoe dat uitpakt voor de toekomst. En dat is een heel mooi interactief traject wat je met elkaar aangaat.
Ja, we zijn praktisch gezien buren van elkaar. Ja, toevallig hoe dat contact ontstaan is. Hè. Je hebt me gevonden op LinkedIn, geloof ik, een berichtje gestuurd. En vervolgens hebben we telefonisch contact gehad en een keertje afgesproken. Nou, je hebt mij ook heel erg geïnspireerd en heel erg fijn geholpen om een beetje orde in de... Ik wil niet zeggen chaos, maar er waren genoeg dingen die verbeterd konden worden. En ik weet zeker dat jij vandaag ook bij deze podcast mensen mooie inzichten kan geven en heel veel waarde kan bieden. Verder getrouwd, kinderen, hobby's?
Nou, samenwonend, samengesteld gezin. We hebben er 5. Dus 5. 5 stuks in het rijtje 14, bijna 16, bijna 18, 22 en 24. Ja. Dus ik heb er genoeg, inderdaad. 4 jongens en een meisje.
Super. Ja,
zeker.
Ja, de openingsvraag. Ben jij steenrijk?
Ben ik steenrijk? Nou, ik ben nog niet steenrijk in de zin van miljonair. Maar ik ben zeker goed op weg. Ja, ik heb...
Wat is jouw definitie van steenrijk zijn? Is dat alleen financieel of gaat het verder dan dat?
Nou, ik zie het wel, weet je, als het hebben van financiële vrijheid. Kijk, ik weet voor mezelf ook, ik plan natuurlijk voor klanten, maar ik plan ook elk jaar lekker voor mezelf. Ja. En ik heb ook echt wel duidelijk een doel. En dat is niet dat ik tot mijn 68ste moet werken. Dus ik weet wel voor mezelf van, nou ja, weet je, mijn doel is nog 10 jaar knallen. En dan de vrijheid hebben om in ieder geval te kijken of ik mijn leven anders zou kunnen inrichten. Weet ik veel. Ik wil heel graag reizen bijvoorbeeld. Zeggen van, nou ja. Weet je, ik heb gewoon de vrijheid om te doen en te laten wat ik wil. En ik heb genoeg vermogen opgebouwd om die periode te overbruggen.
Ja.
En van daaruit weer verder. Dus dat is wel absoluut mijn doel.
Maar rijkdom, steenrijk zijn, is dat een combinatie dan van het financiële aspect en dingen zoals geluk, gezondheid?
Dat sowieso. Ja. Zeker. Kijk, weet je, uiteindelijk denk ik dat financiële vrijheid zit hem er gewoon in. Net wat het zegt. Dat je gewoon vrij bent om te doen en te laten wat je wil. En ik denk het is aan iedereen zelf om te bepalen hoe die zijn leven wil invullen. En wat voor jou als mens gewoon belangrijk is. En ik merk nu aan mezelf, weet je, dat ik denk, ja, ik kan doen en laten wat ik wil. Ik heb altijd genoeg geld om beslissingen te nemen die ik op dat moment belangrijk vind. Ik heb een super tof leven. Echt waar. Ik ben echt heel erg blij mee hoe het nu gaat. Ik zou wat meer balans werk-privé willen, maar dat willen we denk ik allemaal.
En welke ondernemer wil dat niet?
Dat bedoel ik. Weet je, we werken allemaal natuurlijk veel te hard. Maar voor de rest, weet je, ja, als ik iets nodig heb, of ik wil reizen, of ik wil wat gaan doen, dan kan het altijd. En daarin voel ik me wel heel vrij.
Ja, dat is natuurlijk echt super als je dat hebt. Zeker. Want ja, heel veel mensen hebben dat niet. Die zitten voor hun gevoel natuurlijk toch echt wel gevangen. Rat race, 9-to-5, hoe je het ook wil noemen.
Te veel in ieder geval.
Te veel mensen. Ja, is dat onnodig, denk jij?
Ik denk wel dat mensen... Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, dan kijk ik het eventjes zeg maar, naar mijn eigen klanten die ik tegenkom. Ik denk dat veel mensen, als ze meer aandacht zouden besteden aan waar ze mee bezig zijn en hoe ze dingen beter, slimmer, anders kunnen doen, en beter nadenken over waar ze hun geld aan uitgeven, absoluut meer rendement uit hun leven kunnen halen en meer rendement uit hun geld. En ik denk dat daarmee dus ook echt wel een last van je afvalt.
Is het dan meer rendement uit hun geld en daarmee meer rendement uit hun leven? Of is dat eigenlijk niet...
Nou ja, weet je, ze zeggen natuurlijk altijd geld maakt niet gelukkig, maar het maakt het leven wel een heel stuk makkelijker. Weet je, dus dat is natuurlijk ook zo. Ik heb genoeg gezinnen gezien die meer dan genoeg geld hebben, zeg maar, en goed in de slappe was zitten. Maar waarbij je echt denkt van, nou, is dit nou het geval dat je geld maakt gelukkig? Ik denk van, nou, valt ook nog wel wat laat ook echt wel wat te wensen over. Maar het maakt het leven natuurlijk wel een stuk makkelijker als je gewoon geen geldzorgen hebt. En dat je gewoon leuke dingen kunt doen. En wat dat leuk is, ja, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Ik bedoel, dat is wat je er zelf van maakt.
Ja.
Dus dat...
Het is eigenlijk als mensen daar meer tijd en aandacht aan zouden besteden, dan zou dat heel... anders eruit kunnen zien.
Mensen hebben zoveel kosten over het algemeen. Ik denk van dat kan als je gewoon... Weet je, als je kijkt ook naar mensen... Hoe vaak, weet je, kijken we niet naar een telefoonabonnementje? Of word je weer benaderd voor je elektriciteit? Vinden we allemaal heel normaal om elk jaar daar even naar te kijken. Of te denken, oh god, ik kan weer een ander abonnementje. Of in combinatie met. Maar voor de rest zijn er zoveel dingen die mensen gewoon jaar in jaar uit door laten lopen. Zonder daar maar kritisch mee om te gaan.
Noem eens wat voorbeelden.
Nou, dat kan zijn de hypotheek. Weet je, dat mensen veel te hoge rente hebben. Weet je, laat ik het zo zeggen. De mensen die 4 jaar geleden hun huis hebben gekocht, die zitten allemaal rond de 3%.
Klopt.
Die hebben misschien nog steeds zoiets van, nou ja, dat is best te doen. Weet je wel? Kijken ze verder niet naar om. Terwijl als je dan denkt van, nou, stel dat ik nou mijn hypotheek zou openbreken en ik financier bijvoorbeeld mijn boeterente weer mee en de waarde van mijn huis is voldoende. Nou ja, dan... Nou, ik sla er alweer tegenaan. Maar dan, kan je sowieso je last alweer halveren.
Ja.
Er zijn veel ondernemers met verzekeringen, lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen. Nou, die staan bij verzekeraars op 0%. Of die worden belegd in fondsen waar ze nooit meer naar omkijken. En denken dan van, joh, maar ik zit niet in aandelen. Maar ondertussen hebben ze flinke kapitalen bij verzekeraars staan. Dan denk ik, ja, als je daar nou eens kritisch naar kijkt... Abonnementen kun je ook enorm.
Maar waar wijd jij dat aan? Is het voor mensen dat ze gewoon niet weten wat de mogelijkheden zijn, omdat ze zich daar niet in verdiepen of dat niet geleerd hebben? Is het een kwestie van het niet belangrijk vinden, luiheid?
Ik denk een combinatie van alles. Ik denk echt een combinatie van alles. Met name kijk nou bijvoorbeeld naar ons, weet je wel, ondernemers. Of nou ja, sowieso, als je werkt, weet je, dan ben je al blij als je 's avonds even zit. Laat het zo zeggen. Dan heb je echt geen zin om daar nog eens een keertje echt de boeken in te duiken. En te denken, oké, wat kan ik beter, slimmer, anders doen? Dus het is deels gemakzucht. Het is deels geen interesse. Ik denk dat op de een of andere manier mensen in dat soort dingetjes niet echt geïnteresseerd zijn om zich erin te verdiepen. Of denken, joh, het is niet de moeite. Maar al die kleine beetjes bij elkaar op jaarbasis, ja, dat maakt natuurlijk wel weer dat het verschil is. Of ook gewoon totaal, ja, toch een gebrek aan focus. Van joh, waar wil ik heen? Weet je, ik weet voor mezelf bijvoorbeeld, ik wil heel graag over 10 jaar de mogelijkheid hebben om te stoppen met werken. Nou ja, weet je, daar ben ik best bereid om daar wat voor te laten. Of er juist heel veel voor te doen, laat ik het zo zeggen. Maar dan, omdat ik nu al weet wat mijn eindpunt is, of in ieder geval de focus heb waar ik heen wil, weet ik nu ook welke stap ik moet ondernemen om daar te komen.
Maar wat zeg jij dan tegen mensen die zeggen, ja, Lisette, hartstikke leuk en aardig, maar ik weet er niet eens of ik nog wel leef over 10 jaar. Dan ben ik nu keihard aan het werken. En dan want dat hoor je dan vaak. Hè?
Ja,
weet,
zeker met jonge mensen nu.
Over een paar jaar wel onder een auto. Ik wil gewoon leven en genieten in het hier en nu. Hoe kijk jij daar tegenaan dan?
Nou ja, dan zeg ik altijd, oké, ik vind wel een beetje een gevalletje van je kop in het zand steken. Want we gaan ervan uit, weet je. Ik zou juist ervan uitgaan dat ik 100 word. In plaats van dat ik volgend jaar of over 5 jaar onder een trein lig. Dus ik ga er gewoon vanuit van, nou, ik word gewoon echt heel oud. En dan wil ik het gewoon altijd een beetje, of tenminste niet een beetje, ik wil gewoon een leuk leven hebben.
Ja.
Zoals ik dat zelf voor ogen heb. Dus ja, dat sowieso.
De kans dat je over 10 jaar nog gewoon leeft is groter dan de kans dat je over 10 jaar er niet meer bent.
Ja, ja. Daar ga ik in ieder geval vanuit. En dan denk ik, nou ja, als ik dat weet en dat is gewoon mijn uitgangspunt, dan moet je daar ook naartoe werken. En dat wil niet zeggen dat ik nu droog brood eet of alles voorbij zet of alleen maar weet je op de penning leef.
Oh, dat dacht ik.
Nee, dat is heel jammer. Nee, dat niet. Maar het is wel, weet je, dat je wel bewust met bepaalde keuzes omgaat. Ik denk dat dat het is. Weet je, ik vraag me wel met sommige dingen af. Ja, zie ik dit echt als een investering? Bijvoorbeeld in mijn huis of zo. Als ik iets doe, is dit duurzaam? Verbetert dit de waarde van mijn huis? Heb ik er ook lol aan? Nou ja, het is wel een afweging. En is het me waard bijvoorbeeld om die investering te doen?
Ja.
Nou ja, als het antwoord 3 keer ja is, dan doe ik het.
Ja, ik weet toevallig, je hebt volgens mij net een nieuw dak op het huis laten.
Ja, zijn bezig.
Of jullie zijn nog bezig daarmee. Maar dat was een investering waarvan je zei van ja, dit moet gewoon of dit levert ook wat op.
Nou ja, ja, want we wilden zonnepanelen en die konden er weer niet op zonder dat het dak erop zat. Dus het was een beetje een uitgavenpost, laat ik het zo zeggen. Maar waarvan ik wel weet dat het wel weer de waardevermeerdering oplevert. Dus het was een beetje een moetje. En aan de andere kant denk ik, nou ja, oké, Allah, het is ook goed voor de investering.
Ja. Hey, wat heb je vroeger van huis uit meegekregen over geld? Wat hebben je ouders je meegegeven?
Nou, ik moet zeggen, ik had oudere ouders, laat ik het zo zeggen. Een heel traditioneel gezin. Dus mijn vader was kostwinner. Mijn moeder was huisvrouw.
Ik heb nog broers, zussen?
Ik heb een broer, een jongere broer inderdaad. Mijn vader was journalist bij het Algemeen Dagblad. En nou ja, die heeft het eigenlijk altijd supergoed gedaan. Ik bedoel, had altijd een goed salaris. We kwamen ook niks tekort. Ik moet zeggen, het rare was juist dat mijn vader altijd de zekerheidszoeker was. Terwijl mijn moeder, zeg maar, met de dingen die we moesten doen, of dat nou in huis was of wat dan ook, altijd zoiets was. Nou, we kunnen het gewoon, dus we doen het, dus we springen. Dus dat, ja, dat moet ik zeggen, dat heb ik wel altijd van haar meegekregen. Maar
ik
verder,
vind dat wel mooi, hè? We kunnen het, dus we doen het.
Dus we doen het, ja. En dan, daar was ze dan ook altijd heel daadkrachtig in en dat. Nou, dat was gewoon een gegeven. Mijn moeder is ook echt wel een hele sterke vrouw.
Want er zijn heel veel mensen die iets kunnen, maar het niet doen. Toch niet durven.
Ja. Nee, dat moet ik zeggen, dat heeft ze altijd wel gedaan. En en voor de rest hard werken. Weet je, dus dat, ik denk dat ik dat wel heb meegekregen. Van, ze waren echt wel op de penning. Wij kregen echt niet, bijvoorbeeld, ik moest echt zelf werken voor mijn rijbewijs. Ik kreeg mijn zakgeld, maar alles wat ik daarbuiten moest doen, moest ik zelf doen. Dus ik werk ook al sinds mijn 14e. En vond het ook altijd normaal. Maar ik had ook altijd geld. Vanaf de rommelmarkten tot mijn eerste bijbaantjes. Ik had altijd een trommel met geld. Van oppasgeld en weet ik het. Heerlijk. Geld tellen.
Geld tellen. Ja, super.
Ja.
Ja, dus, dat is fijn dat je dat van jongs af aan daar geen gebrek had aan geld. Eigenlijk.
Maar wel altijd zelf voor gewerkt. En ik denk ook, weet je, ze waren ook altijd wel van. Voor niks gaat de zon op. De rest moet hard voor gewerkt worden. Maar dan mag er ook uitgegeven worden. Weet je, er werd ook wel goed geleefd.
Wel van genieten, ja.
En, ja, dus dat.
En zijn er nog dingen die je bijstaan wat je op school geleerd hebt over geld? Of zeg je van nou, ik heb eigenlijk praktisch gezien niks geleerd op school over geld en hoe geld werkt?
Nee, nee. Ik moet zeggen, ik had ook geen economie in mijn pakket zitten op VWO. Dus dat heeft ook niet echt bijgedragen. Dus op dat vlak heb ik ook niks meegekregen. Nee, maar ik kan me ook niet herinneren. Er werd toen geen aandacht aan besteed. Maar als ik het nu kijk naar mijn eigen kinderen op de middelbare school of op de lagere school. Ja, daar is eigenlijk geen aandacht voor. Dus de financiële opvoeding die ze krijgen, ja, die moeten ze toch krijgen van de ouders. Dat merk je wel.
En wat is jouw ervaring daarin? Krijgen heel veel kinderen dat ook? Of is dit daar nog genoeg ruimte voor verbetering om.
Laat ik het politiek correct zeggen. Ik vind wel dat er.
We zijn niet politiek correct.
Nee, ik vind dat het wel. Nee, maar ik vind dat er echt wel ruimte is voor verbetering. Dat vind ik wel. Kijk, weet je, ik denk dat het sowieso ouders eigen is. Dat als je het zelf goed hebt, dan delen de kinderen automatisch mee. En dat heeft alleen al te maken met hoe ze wonen, kinderkamers, vakanties die ze krijgen. Dus weet je, tuurlijk is het zo dat als je als ouders een bepaalde leefstijl hebt, weet je, dan geef je dat automatisch mee aan de kinderen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen kinderen, dan vind ik het wel belangrijk dat ze baantjes hebben. En dat ze gewoon ook leren werken voor hun geld. En ze krijgen zakgeld en ze krijgen kleedgeld. En ik betaal een abonnementje tot een bepaald bedrag. Ja, en willen zij toch een hele dure telefoon en een duur abonnement? Ja, dan gaat dat van het zakgeld af. Dat is een keuze.
Ja.
Zij moeten wel leren dat, ja, weet je, de keuzes die ze maken, dat dat ook een consequentie heeft.
Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat ondanks dat je hun alles zou kunnen geven, dat je dat niet doet, omdat ze daar niks van zouden leren. Nee. Maar eigenlijk zeg je dus dan, ja, in rijke gezinnen, dan is dat geld er gewoon en dan delen de kinderen daarin in mee. En wordt er vaak daardoor niet over geld gepraat misschien. En in arme gezinnen is het misschien ook een onderwerp wat liever niet besproken wordt en vermeden wordt. Dus
volgens mij is het ook wel een beetje Nederlands. Dat, of nou ja, weet je, we praten eigenlijk sowieso niet zo heel veel, denk ik, over geld. Laat ik het zo zeggen. Het is.
Nou, jij verbaasde je er ook over hoe open ik en ook in mijn vastgoedcommunity er over geld gepraat wordt en bedragen rondgeslingerd worden.
Ja, want ik kom uit de oude wereld, weet je. Ik heb altijd binnen private banking gewerkt. En dan was het not done en echt niet chic, zeg maar. En dan was het altijd, ja, om daarover te spreken, laat ik het zo zeggen. Daar werd niet in bedragen. Ja, want het gaat anderen niet aan waar je je geld aan uitgeeft. Of hoe je eraan gekomen bent of dat soort zaken.
Geld heb je, daar praat je niet over.
Praat je niet over. Dus dat merk ik wel, weet je wel. Dus ja, net zo goed als dat je vroeger ook niet sprak over, joh, wat is jouw salaris, weet je wel. Dat werd ook, ja, daar werd ook niet over gesproken. Dus dat,
maar is dat niet gek in een land als Nederland, waar toch de boek staat als heel open en recht voor zijn raap. En waar relatief makkelijk wel over onderwerpen als seks gepraat wordt. Wat in andere landen weer een taboe is. Dat geldt, zeker in vergelijking met landen als Amerika. Daar is het gewoon heel normaal om op een verjaardag te vragen, wat verdien jij?
Ja, ik begrijp ook nooit zo goed waar het vandaan komt. Of het nou een bepaalde gêne is of zo van mensen. Of dat ze dan denken van, joh, onzekerheid. Van, joh, die ander zal altijd meer hebben of wat dan ook. Ik denk waar we in Nederland wel goed in zijn, is aan de ene kant zou ik zeggen, een beetje de schijn ophouden. Hè? Ik bedoel, ik ken vroeger ook genoeg gezinnen waarvan ik altijd zei van, joh, ze eten nog liever hun schoen op dan dat ze naar buiten toe moeten laten zien. Ja, dat ze binnen, zeg maar, een beetje de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dus dat gaat dan echt om
dus
de uiterlijke
schijn. Wel
een
nieuwe auto voor de deur, maar
ja, en dure kleren.
Geen duur beleggenbrood.
Precies, weet je. En voor de rest werd er aan alle kanten, zeg maar, gesappeld. Maar er moest naar buiten toe wel, inderdaad, was wel heel belangrijk om dat te laten zien. Ja, en of dat het nou is, of dat je dan. Ja, ik denk, mensen willen natuurlijk per definitie laten zien dat het goed gaat. Dus tuurlijk zit er ook schaamte op geen geld hebben. En daar hebben we natuurlijk ook meer dan genoeg gezinnen over, of van in Nederland. Het is natuurlijk tot en met triest dat er zoveel mensen naar de voedselbank moeten. En daar ook enorme schaamte bij voelen dat ze daar überhaupt gebruik van moeten maken. Dus ja, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Ik denk wel dat het zou helpen. Nou, dat de oplossing er wel in zit, dat er in ieder geval een soort van financiële opvoeding komt. En of dat nou vanuit school moet gebeuren of wat dan ook. Maar dat.
Ja, maar mijn vraag is dan inderdaad, hè, van als je als ouders dit niet meegekregen hebben van hun ouders en op school, hoe kan je dan. Misschien constateren ze wel van, nou, we zouden het daar wat meer over moeten hebben. Of we willen graag dat onze kinderen het anders gaan doen. Maar waar haal je die kennis dan vandaan?
Nou ja, ik bedoel, ja, je kan wel, ja, basis, zeg maar, je huishoudboekje. Je kan natuurlijk wel gewoon eens bespreken van, joh, wat zijn nou de kosten? Wat kost het nou om in een huis te wonen? Waar loop je nou tegenaan? Hoe ziet zo'n budget eruit? Als ik ook kijk bijvoorbeeld bij mijn eigen kinderen, dan zeg ik ook wel eens, weet je, hoor, een geintje, wat kost nou een brood, jongens? Of wat denk je dat een pak melk kost? Of wat denk je dat de verzekering kost?
Wat denk je dat het kost?
Ja, nee, maar goed, weet je, de kinderen die staan te werken voor €5 per uur, weet je. En dan denk ik, ja, gemiddeld genomen ziektekostenverzekering zegt, dan moet jij 15 uur voor werken, hè? Dat weet je. En dan heb je alleen nog maar je verzekering. Ik zeg, en dan gaan we nog dit doen. En dan komt het besef wel wat de waarde van geld is. Kijk, als je het makkelijk krijgt, is het ook makkelijk uitgegeven. Maar op het moment dat je er echt wel voor moet werken. En daarom vind ik het ook belangrijk dat ze bijvoorbeeld zelf hun kleedgeld hebben. Dus weet je, dat ze echt zien, oké, weet je, ik moet ergens voor sparen. En als ik dat graag, dan is het een keuze. Of ik koop veel goedkoop, of ik koop 1 of 2 dingen duur. Nou ja, dan heb ik ook wat, weet je wel. Dus dat ze leren nadenken erover.
Ja.
En meer kan ik ze niet meegeven.
Maar leer je ze dan ook naast het overzichtelijk houden van hun financiën en de waarde van geld en het werken voor geld, wat heel erg belangrijk is, dat het niet aankomt waaien, maar ook al hoe ze dat op een slimme manier kunnen investeren?
Ja,
of?
Mijn oudste die heeft ook zijn eerste beleggingsrekening al. Kijk, daar wordt binnen die jongens op school, hoorde ik ook wel wat over crypto en bitcoin en zo. Dus die zijn er best wel wat mee bezig.
Ja.
Dus dat vind ik op zich heel erg leuk. Natuurlijk praat je er wel over van, joh, weet je wel, het kan alle kanten op gaan of dit of dat. Of ook met beleggen. Hè. Op school krijgen ze dan wel volgens mij bij economie in de vierde of in de vijfde moeten ze een portefeuille gaan samenstellen. Dan hebben ze zo'n beleggingsspel.
Dat is al heel anders dan wat ik gehad heb op school.
Volgens mij kregen wij, tenminste heb ik nooit over gehoord.
Ik heb dat nooit een beleggingsspel of aandelenportefeuille maken, dat heb ik nooit gehad.
Nee, dus dat vind ik dan wel leuk, weet je wel, dat ze dat dan wel, dat ze daar wel mee bezig zijn. Weet je, dat is het dan ook wel zo'n beetje, hè? Waar ze dan mee bezig zijn. En voor de rest dat ze, dat vind ik zelf altijd voor mezelf prettig. Maar ja, dan geef je dus ook weer door wat voor mij werkt, geef ik ook aan de kinderen door, is dat ze potjes hebben. Dus ja, als je iets wil, dat ze wel gewoon ergens voor sparen. Dat je zegt, nou oké, dit is voor mijn vakantie en dit is voor mijn kleren en dit is voor gewoon, weet ik veel, wat je door de maand uitdoet.
Zijn dat dan echte potjes of meer gewoon bankrekeningpotjes?
Ja, bankrekeningpotjes. Ja. Dus dat ze gewoon een betaalrekening hebben en een spaarrekening. Weet je, dat je daar al vroeg mee begint. Dat je ze wel zelf ook leert dat te doen, zeg maar.
Super.
Ja.
Ja.
En dat kun je doen, want het kost niks. Je kan makkelijk bij de Rabobank of weet ik veel welke bank, kun je voor ieder kind gewoon een bankpasje regelen en een betaal- en een spaarrekening openen.
Ja, of tegenwoordig bij Bunk of Knapper kan je ook meerdere tot 25 rekeningen kan je daar geloof ik onder één pakket
Ja, dat is toch lachen.
Ja.
Ja.
Ja. Hey, en toen je wat ouder was, waar is je interesse voor geld? Waar is die dan precies vandaan gekomen?
Nou, ik moet altijd lachen, want ik weet nog, mijn oma, die was denk ik of 9 of 10 of zo. En die vroeg toen, ja, wat wil je laten worden? Nou, toen was het iets met ICT. De ballen van computers waren 30 jaar geleden, was natuurlijk niet.
Of zei je rijk?
Ik zei wel iets waar ik geld mee kan verdienen, dat wist ik wel. Geen flauw idee wat ik moest gaan doen. Ik ben ook maar per ongeluk op de Hoge Hotelschool beland. Want het was ook, het leek me gewoon een leuke opleiding. Ik had werkelijk waar geen flauw idee wat ik moest gaan doen. Maar ik dacht wel, van dat komt wel goed. Dat is een goede opleiding en dan kijk ik van daaruit wel weer. En dat is ook zo gekomen. En op enig moment ben ik ook weer toevallig bij de ING-bank geland. En met een traineeship. En kwam ik weer toevallig in Wassenaar terecht. Ja, en zo is het eigenlijk altijd gelopen. Dingen zijn altijd een beetje op mijn pad gekomen. En dan ben ik ook maar weer gesprongen. Dus dat elke 2-3 jaar kwam er een nieuwe functie voorbij. Of ik zocht zelf iets nieuws. En dan ging ik weer door naar mijn volgende baan, zeg maar.
Ja.
En dan ging alles weer in de rugzak en door naar de volgende.
En op welke leeftijd was je dan zeg maar financieel vrij, in ieder geval voor je gevoel?
Ik kocht op mijn 24ste mijn eerste huis. Toen was ik net 24 in Den Haag, toen met mijn toenmalige partner, zoals dat zo mooi heet. Eigenlijk best wel vroeg. En toen op mijn 30ste kocht ik een vakantiehuis in Turkije. Toen hadden we inmiddels drie kinderen. Nou, daar verklaarde iedereen ons echt helemaal voor knettergek. Want Turkije was natuurlijk vakantieland. Maar wat heb je nou met Turkije? En waarom ga je daar in godsnaam zitten? Ja, dat wist ik zelf ook niet. Maar goed, ik ben er toevallig geland. Ik werd verliefd op dat huis. En ik zag wel potentie daar. In een prachtige baai. En dat was in 2006. En toen hebben we financiering geregeld. Deels ook bij mijn ouders. En deels zelf. Dus mijn ouders namen toen een hypotheek op hun huis om ons te helpen dat huis te kopen. Dus het was echt wel toen een flinke investering. En dat heeft uiteindelijk nog 1 jaar of 3 gekost voordat het opgeleverd werd. Het waren allemaal problemen met de aannemer en bijna failliet. En dat is echt nog een enorme leidersweg geweest.
Ik kan me voorstellen dat je toen van heel veel mensen om je heen te horen kreeg. Van ja, zie je wel, ik had je gewaarschuwd.
Ja, maar toen hadden we wel zoiets van, we gaan zelf in het bestuur. Want het was toen 83 woningen moesten worden afgebouwd. Toen zijn we zelf ook in het bestuur gegaan om het af te bouwen. En die aanbesteding ook te regelen. En we waren natuurlijk super jong en de kinderen waren nog klein. Maar dat is wel gelukt. En in 2010 is toen dat huis opgeleverd. Dus uiteindelijk gewoon met heel hard werken. En gewoon vasthouden. En ook echt denken van, de tijd werkt voor ons. Want het werd natuurlijk duurder en duurder en duurder. Steeds meer kosten erbij. Dus alles sparen, sparen, sparen. Elk vakantiegeld erin. Elke bonus ging erin. Het was echt hopeloos. Maar het is wel gelukt. En dat huis is opgeleverd. En helaas verkocht. Ja, wel positief.
Ja, je hebt recent heb je er afstand van gedaan, toch?
Ja, toen hebben we verkocht inderdaad, omdat het ook een beetje een rare tijd is en was. Sowieso ook door corona. Ik denk dat dat de belangrijkste beslissing is geweest. Maar het huis was fantastisch.
Is het aan lokale mensen verkocht?
Ja, Turken inderdaad. Ja, maar dat is een beetje dezelfde beweging die je natuurlijk in Europa nu ook ziet. Dat mensen willen allemaal naar de kust. En ze willen allemaal op vakantie in eigen land. En hebben toch wel grotendeels het besef ook van het reizen wordt gewoon steeds ingewikkelder. En willen iets hebben wat gewoon dichter bij huis is. Waar je zelf invloed op hebt.
Ja.
En niet tegen dit soort dingen aan kan lopen.
Ja, en toen, nou ja, een paar jaar later kwam je in een positie in de privésfeer dat jullie nou ja, niet meer verder met elkaar wilden, maar waar je wel de luxe had om, nou ja, gewoon alles wat je eigenlijk had op dat moment in het leven te behouden. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, nou, wij gingen even kijken. Ik was 3 jaar later. Nou, in 2010 werd toen dat huis opgeleverd inderdaad. En in 2011 zijn wij toen uit elkaar gegaan. En nou ja,
mijn... kwam niet door de stress rondom dat huis.
Nou, laten we zo zeggen, het heeft ook niet meegespeeld. Dus nee. Dat sowieso. Maar goed, mijn ex ging toen naar Arnhem en ik bleef in Den Haag wonen. En ja, ik moet zeggen, kijk, ik werkte toen al bij de Rabobank als vermogensmanager. En ik had gewoon een hele goede baan. En dat heeft voor mij ook wel meegeholpen. Toch ook om de beslissing te durven nemen. Want het is gewoon een ongelooflijk zware beslissing. Maar ik was wel financieel onafhankelijk. Dus ik kon wel voor mijn eigen kinderen zorgen. Ik kon wel mijn eigen huis overnemen, de hypotheek overnemen. Ik kon ervoor zorgen dat we wel het huis in Turkije hielden. Want ik kon ook de hypotheek van mijn ouders overnemen. En ja, weet je, dus dat maakte het wel dat ik dacht van ja, wat er ook gebeurt. Het is heel hard werken. In je eentje met 3 kleine kinderen en een fulltime baan is gewoon ongelooflijk zwaar.
Ja.
Maar ik had wel zoiets van, ik kan het zelf en ik doe het zelf. En dat gaf me wel, nou ja, heeft me altijd wel een heel sterk gevoel gegeven.
Ja, het is natuurlijk ook nou ja, super dat je op 33-jarige leeftijd was dat toen. Ja, dat dan in ieder geval allemaal geregeld hebt. En je in ieder geval daar wel met hard werken, maar niet al te veel zorgen over hoeft te maken. En dat allemaal kan behouden.
Zeker.
Wat zou jouw advies zijn dan voor vrouwen op financieel gebied? Om goed voor zichzelf te zorgen en onafhankelijk te zijn als vrouw?
Nou, ik vind het sowieso, denk ik, voor alle vrouwen. Kijk, er wordt natuurlijk ongelooflijk veel gezegd en geschreven in Nederland over parttime banen en de Nederlandse vrouw. En nou ja, goed, of het inkomensverschil in Nederland tussen mannen en vrouwen. Ja, ik moet zeggen, ik heb het zelf nooit zo ervaren. En dat is misschien deels omdat ik het ook zelf heb afgedwongen. Of ik heb het geluk gehad dat het me niet is overkomen. Of een combinatie van beide. Maar ik heb het zelf altijd heel belangrijk gevonden om wel te blijven werken. Omdat ik, nou ja, wat ik ook, zoals ik ook aangaf, mijn moeder is altijd huisvrouw geweest. En zelf heb ik dat altijd ervaren dat ze haar hand moest ophouden bij mijn vader. Voor de boodschappen en de dingen. Maar ja, dat is ook die generatie. En ik wist wel één ding, dat wil ik niet. Ik ga nooit dankjewel zeggen. Nee, ik wil mijn eigen rekeningen kunnen betalen. Ik wil mijn eigen geld hebben. En als ik iets wil kopen, dan wil ik niet dankjewel hoeven zeggen. Dus dat was gewoon, dat zat gewoon heel diep. En daarom vond ik het ook heel belangrijk om te blijven werken. En ook voor mezelf, omdat ik het leuk vind. En ik vind het interessant. En ik heb gewoon hersengymnastiek nodig. Dus dat scheelt ook. En weet je, ook in die tijd, en dan klink ik echt heel oud. Maar ook in die tijd was het, op het moment dat je 3 dagen ging werken bij de bank, ja, dan hoorde je bij de mutsclub. Dus dan kreeg je gewoon het administratieve werk. En daar was ik nog helemaal niet aan toe. Ik was 26 en ik had echt zoiets van, joh, weet je, ik wil ook door. En ik wil ook doorgroeien. En ik wil ook gewoon naar buiten en relatiebeheerder worden en dat soort dingen. Maar ja, dan was wel de consequentie dat je 4 dagen minimaal moest gaan werken. Ja, en dus het is een combinatie geweest.
Dus dat heb je toen gedaan?
Ja, toen ben ik wel, ja, nogmaals, is wel zwaar natuurlijk. Kinderen moeten naar de opvang en... Maar ja, goed, voor alles is een oplossing. Dus met een hoop gegoochel met vriendinnen en met ouders en met crash. Weet je, dan kom je er wel. En ik heb dus wel altijd gewoon kunnen blijven werken. En mijn inkomen kunnen houden.
Dus eigenlijk, ook al heb je een partner die heel goed verdient en is het niet noodzakelijk. Is jouw advies van blijf wel ook je eigen baan of een eigen onderneming kan natuurlijk ook hebben. Zodat je ook een eigen inkomen daarnaast hebt.
Ja.
En niet het handje
nou ja, of ga je in ieder geval... verdiepen in de financiële huishouding. Zelfs nu nog hoor ik te vaak, toch ook wel van klanten, weet je, als de dames er dan bij komen, van ja, het interesseert niet zoveel. Of
mijn
man regelt het. Of dat wist ik eigenlijk niet. Kijk, weet je, ik bedoel, we leven in een land waar bijvoorbeeld samengestelde gezinnen, of sowieso, hè, dat zijn er al heel veel, samenlevingsovereenkomsten is meer standaard dan dat het huwelijk standaard is. Maar dat heeft dus wel een consequentie. De wet partneralimentatie is aangepast. Dat is ook van 12 jaar terug naar 5 jaar gegaan. Dus het heeft allemaal wel wat consequenties ook als je dus uit elkaar gaat. Weet je, en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook zelf financieel onafhankelijk bent. Want dat geeft je ook een ander uitgangspunt in je echtscheiding. ook in hoe je uit elkaar gaat en hoe je zelf in het leven staat en dat soort zaken.
Maar misschien zijn heel veel mensen daar heel naïef in, denken van dat overkomt mij niet. Maar de realiteit in Nederland is geloof ik dat ruim 50% van alle huwelijken helaas strand.
Ja, en dat hoeft, dat is dan een heel vervelend gegeven of ongelukkige samenloop van omstandigheden, hoe je het noemen wil. Maar ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je wel weet van joh, waar sta ik, waar heb ik recht op, wat moet ik zelf doen, hoe kan ik het goed regelen met de kinderen. En bovenal, ik denk dat dat het beste, het laatste is inderdaad, van hoe kan ik het gewoon goed voor de kinderen ook regelen?
Ja.
Dat je niet belandt in een of andere afschuwelijke vechtscheiding waar helemaal niemand gelukkig voor wordt.
Nee, naast het emotionele stuk dat je dan ook nog zoiets hebt van inderdaad van die onzekerheid en waar sta ik en die stress er ook nog eens bij hebt.
Nou ja, de ongelukkige of de ellende is dan ook inderdaad dat zo'n vrouw dus inderdaad van een bepaald bestedingsniveau helemaal afglijdt naar, weinig. Ja, en dat is sneu. Dat is echt sneu. En het had waarschijnlijk niet gehoeven als je, of je er meer in had verdiept, of in ieder geval toch wat meer had gewerkt of weer wil werken. Of, nou ja, het maakt niet uit, maar dat je in ieder geval financieel onafhankelijk bent.
Dus dames in Nederland, zorg goed voor jezelf.
Ja, en verdiep je erin.
Ja, ook al vind je het niet leuk.
Nou ja, dus juist dan.
Juist als
dat is je grootste valkuil. Als je aan jezelf merkt dat je het dus eigenlijk niet interessant vindt, dan zou ik zeggen, ga je er dan juist in verdiepen, want dan is het nog belangrijker.
Ja, en ik vond geld ook helemaal niet leuk. Maar dat had ermee te maken omdat ik er ook helemaal niks van snapte. En dat ik in de schulden zat. En daardoor gaf het me stress.
Ja,
en dat
dus
was natuurlijk
niet
mijn
kijken.
Schuld. Dat lag aan dat stomme geld. Maar sinds ik me erin ben gaan verdiepen, is die relatie met geld ook helemaal veranderd. En vind ik het hartstikke leuk en interessant.
Nou ja, dat ook. En ik denk serieus, als je er misschien wat beter vooraf in had verdiept, had je daar niet eens gekomen.
Zeker niet, nee.
Weet je, en dat is het.
Maar is dat niet ook zo, net zoals bij het medische systeem, dat we heel weinig preventief doen en pas dingen gaan oplossen als er een probleem er al is?
Ja, 9 van de 10 keer, en dat is echt, of 9 van de 10 keer. Laat ik zeggen 7 van de 10 keer, dan kom ik toch wel bij klanten of ik heb zeg maar een gesprek met een nieuw prospect of zo. Ja, en dan heb ik toch vaak de gedachte, ik denk, oh, had ik nou maar eerder aan tafel gezeten? Weet je, dan hadden we zoveel meer kunnen doen. Dan had ik dingen kunnen voorkomen. Had ik het vooraf beter kunnen afkaarten met iemand. Of had je het juridisch beter kunnen laten vastleggen. Of bij ondernemers, dan had je de structuur anders opgetuigd. Weet je, het is zo zonde. Je verliest onderweg zoveel geld. En daarna kost het heel veel geld om het weer te repareren. Want je ontkomt er niet aan. Weet je, dan moet je toch weer advieskosten maken. Of je moet weer naar de notaris. Of je moet een herstructurering gaan doen. Is ook niet gratis. Dus voordat je het weet, ben je weer duizenden euro's verder. En wat klanten dan heel lastig vinden is, oké, ze hebben iets dat werkt voor hen. Dat, nou ja, weet je, ze weten niet wat het voordeel is van het andere, zeg maar. Terwijl als je dat kan laten zien en visueel kunt maken en echt kunt zien, oké, dit is de structuur of hoe je nu werkt en dit is met een paar aanpassingen waar je naartoe kunt gaan in een toekomstplanning, ja, dan weten ze of het de moeite waard is om de investering te maken. Maar als je niet weet waar je het over hebt, ja, wat gebeurt er dan met de meeste mensen? Dan werkt het toch verlammend. Dan denk je van, nou ja, dan doe ik maar niks, want wat ik heb is op zich ook oké. En dan zien we wel.
Ja.
Dat is jammer.
Dat is zeker jammer, ja. Ja, want je bent dus sinds een paar jaar voor jezelf bezig. Je hebt het over prospects, eigen klanten. Dat doe je vanuit je bedrijf LS.
Personal Finance.
Personal Finance, ja. Hoe is dat zo gekomen dat je die stap hebt gemaakt? Was dat iets waarvan je zoiets had van, nou, ik zie dat er een bepaalde behoefte is in de markt, of ik zie een gat in de markt in de financiële wereld?
Nou, dat sowieso. Ik ben ik werkte als vermogensmanager bij de Rabobank. Nou ja, dan de doelgroep zeg maar, die daar op dat moment bediend werd in 2015, 16, zeg maar, en ook de jaren daarvoor trouwens. Dat was de mensen die minimaal 1 miljoen vrijbelegbaar vermogen hadden. En dan werden zij ook bediend vanuit een dealteam, dus vanuit een fiscalist, planner, een relatiebeheerder, dat was mijn rol. En vanuit een vermogensadviseur, dus een belegger. Op zich een supergoed concept. Alleen er zijn weinig ondernemers, zeg maar, die 1 miljoen vrijbelegbaar vermogen hebben. Dus op dat moment sprak ik met heel veel mensen, want ik had een acquisitieportefeuille. En ik zag meer dan genoeg aanknopingspunten voor financieel advies. Waarvan ik dacht van, jeetje, dit moet gedaan en dat. En ze moeten naar de notaris en de structuur. En nou ja, van alles en nog wat. Alleen, ja, de volgende vraag was, heeft u 1 miljoen vrijbelegbaar vermogen? Nou ja, 9 van de 10 keer dus nee. Dan was het, oh, nou ja, sorry, ander loketje. En daar had ik zo de balen van. Ik dacht van, ja, hier heb ik gewoon echt geen zin meer. En je merkte gewoon, zeg maar, vanuit wet en regelgeving, vanuit Brussel, dat er een terugtrekkende beweging was en is qua advisering vanuit banken. Het wordt steeds minder en minder. En mensen moeten steeds meer zelfstandig het ja, doen. Hè, want de banken pakken die rol niet meer op. Nou, toen dacht ik, nou, dan gaan de accountants het wel doen. Want de accountants hebben tenslotte de ondernemers, die hebben de klanten, die snappen het, die hebben fiscalisten. En toen, was er een vacature bij hier bij Mielsen ten Hopen om een financiële planningspraktijk op te zetten voor een aantal kantoren. En toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk, want ik hou er wel van om iets uit de grond te stampen. Dus daar ben ik toen ook naartoe gegaan. Alleen ja, de accountancy was er ook niet echt helemaal rijp voor. Ja, ze zijn toch met name bezig hè, met de samenstelpraktijk en de controlepraktijk. De grotere kantoren, de BTW, de aangiftes. Mm-hmm. Maar niet echt planning. Soms doen ze het erbij, maar niet echt structureel. Nou ja, goed. En op een gegeven moment ook de klanten super blij. Want ja, weet je, die hadden daar echt behoefte aan. Alleen binnen, binnen de accountancy ligt dat toch wat anders. Ook met je urendruk en dat soort dingen. En het is gewoon echt een andere vorm van dienstverlening.
Ja.
Dus toen zei ik ook van, nou weet je wat. Ik denk dat het goed is dat wij uit elkaar gaan. En dat ik het gewoon lekker voor mezelf ga doen. Mijn ambities liggen gewoon anders. Ik wil echt gewoon. Ik had en heb de ambitie om het grootste planningskantoor van de regio te worden. Dat is wat ik wil doen. En daar wil ik heen. En dan ga ik het gewoon voor mezelf doen. Dus zo ben ik 2 jaar geleden voor mezelf begonnen.
En daarmee ook om meer maatwerk te kunnen
ja.
leveren?
Ja. Ja, en het ook bekender te maken. Want ik zit ook in de ledenraad bijvoorbeeld van onze financiële planningsclub. Hè. Ik ben gecertificeerd financieel planner. Tegenwoordig CFP, Certified Financial Planner. Nou ja, goed. En daarin vertegenwoordig ik samen met een aantal medeplanners, zeg maar, de 3000 planners die we hebben in Nederland. En geven het bestuur advies hoe wij vinden dat financiële planning meer op de kaart gezet moet worden. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat mensen zich meer verdiepen of meer stilstaan bij hoe ze ervoor staan en waar ze heen willen uiteindelijk. Dus nou ja, uit hoofde daarvan ben ik dat gaan doen. En ik vind gewoon ook echt dat mensen zich er meer moeten verdiepen. Er kan zoveel meer.
Ja, maar als je maar weet wat er meer mogelijk is. Ja. Hey, en hoe staan de meeste mensen ervoor? Is dat als ze bij jou komen, is dat vaak beter of slechter dan ze gedacht hadden?
Ja, even kijken. Dat is, ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, ik heb ook regelmatig ondernemers die op een heel mooi bedrijf goed verkocht hebben.
Dat is wel je hoofddoelgroep, ondernemers?
Ja, ondernemers. Of oud-ondernemers inderdaad. Ja, dat vind ik gewoon de leukste doelgroep om mee te werken. Zeker ook omdat, ja, die hebben helemaal natuurlijk nog nooit een toekomstplanning gehad van een accountant. Weet je, een accountant kijkt terug. En laten we nu kijken naar corona en met alle regelingen die er zijn. Ik denk de meeste mensen die krijgen pas, ik denk dat als ze augustus, september hun jaarstukken over 2020 krijgen, dan mogen ze blij zijn. Dus het merendeel, ja, weet je, wat zegt dat nou nog? Ondertussen ben je alweer een jaar verder. En, ja. En de toekomst moet je natuurlijk ook nog naar kijken. Ja, en dat krijgen ze niet.
Dus ja, op basis van de cijfers uit het verleden is het lastig om je bedrijf, maar ook je financiële privé-situatie te sturen.
Precies, en zeker. Kijk, accountants kijken niet naar de ondernemer in privé. Dus er wordt weinig gekeken naar huwelijkse voorwaarden. Niet naar testamenten, niet naar levenstestamenten. Niet naar pensioen, niet naar polissen. Dat zijn dingen, ja, die worden bij de accountant niet opgepakt. En de meeste ondernemers hebben daar juist veel van. Of een gebrek aan. Dus dan is het wel belangrijk, zeg maar, om daar gewoon mee aan de slag te gaan.
Ja, ja, want uiteindelijk lijkt mij dat het ook is waar je het als ondernemer zijnde voor doet. Kijk, het is leuk dat je een succesvol
het is je pensioen, hè?
Bedrijf hebt, maar je wil dat uiteindelijk ja. wel ook naar je privé toe halen.
En, precies, en je vermogen veiligstellen.
Ja. Ja, al die dingen die je nu noemt, daar heb je mij ook heel, heel fijn mee geholpen. Ik vond het echt, dit was echt voor mij ook zoiets van, ja, ik weet, ik moet daar nog eens wat mee. Maar het heeft geen prioriteit en het, nou ja, het komt wel. Nou, ja. Zo is er weer een maand voorbij, weer een jaar voorbij. Dus ik ben heel erg blij dat we toen zijn gaan zitten samen met mijn vrouw en daarna gekeken hebben. Je hebt een heel mooi plan voor ons gemaakt. Want wat behandel je allemaal in zo'n plan? Waar kijk je naar?
Nou, in principe zeg ik altijd, ik maak een foto van hoe je er nu voor staat, hè, financieel. Dus dat is zeg eventjes voor een ondernemer, dat is dan privé holding en de kerstboom die daar eventueel onder zit. Nou ja, goed, dus dan laat je dus eigenlijk op basis van enkelvoudige jaarstukken, laat je dus zien ja, wat de liquiditeitsprognose wordt, wat de inkomensvermogenspositie is. Je kan helemaal in kaart brengen wat alle latente belastingclaims zijn. En helemaal doorgerekend naar de toekomst. Waarbij je dan ook al rekening kunt houden bijvoorbeeld met de dromen die mensen hebben. Van joh, ik wil misschien nog verhuizen, ik wil mijn bedrijf verkopen. Ik wil gaan schenken bijvoorbeeld, of ik wil mijn bedrijf overdragen aan de kinderen of aan een medewerker. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? En kan ik gewoon de levensstijl die ik nu heb, ja, kan ik die gewoon handhaven? Weet je, kan ik inderdaad, weet ik veel, 5.000 of 10.000 netto in de maand uit te geven buiten al mijn specifieke lasten die ik heb? Ja. Is dat mogelijk? Ja, als jij niks hebt opgebouwd, hè, en dat heb je, de meeste ondernemers hebben gewoon niet een pensioen uit arbeid opgebouwd, hebben geen vermogen in privé, want alles zit in die zaak. Maar als jij dus niet gewoon goed zorgt dat je vermogen wordt veiliggesteld en dat vermogen wat je hebt, dat je dat laat renderen in welke vorm dan ook, ja, dan is 10.000 netto per jaar levenslang, ja, dat is best een kluif om daaraan te komen. Weet je, dus dan moet je daar echt wel goed voor zorgen. Ja. En gewoon vooruitdenken van, joh, waar wil ik heen en wat heb ik daarvoor nodig?
Ja, fijn om dan te weten van, kan ik dan inderdaad minder gaan werken? Kan
precies,
ik eerder met pensioen?
Kan ik eerder verkopen? Wat moet het opleveren, zo'n bedrijf? Want dat is ook altijd zo'n mop. En dan zeggen ondernemers natuurlijk ook, ja, ik wilde dit en dit voor hebben. Oké, leuk, maar gebaseerd op wat?
Waarom?
Ja, omdat, ja, 4,5, ik heb gehoord, 4,5 keer de jaarwinst of zo. Of 8 keer, weet ik veel. Ja, het zal wel, weet je, weet ik veel. Ik weet het ook niet. Ja, ik weet het net zo min als dat de ondernemer het zelf weet. Want het hangt natuurlijk van veel meer zaken af. Ja, en dan is het wel belangrijk om te weten, is het dan voldoende? Ik bedoel, ja, je kan wel iets voor ogen hebben. Maar je, kijk, op het moment dat het allemaal makkelijk is, en het kan allemaal makkelijk uit, ja, dan heb je andere gesprekken. Dan ga je het hebben over schenken. Of over fiscaal herstructureren of dat soort zaken. Maar als het net uit kan, ja, dan moet je het hebben over vermogen veiligstellen en het laten renderen. En al dat soort dingen. En als het niet uit kan, ja, dan heb ik een ander gesprek. Dan gaat het over verwachtingen bijstellen. En wat kan dan wel? En hoe kunnen we het eventueel wel oplossen?
Ja, of dus hoe kan je zakelijk zorgen dat precies, je meer omzet en meer winst behaalt? Nou, om het wel mogelijk te maken. Ja.
En dan ga je zo langzamerhand, ik noem het altijd het afpellen van een ui, net zo lang puzzelen totdat er bij iemand een besef is van, joh, dit ben ik. Hier word ik blij van, hier kan ik wat mee en dit is realistisch, weet je. Ja, dit helpt me om verder te komen en om weer bewegen in beweging te komen en acties te ondernemen. En dat, ja, dat vind ik, daar word ik blij van.
Ja, en hoe complexer, hoe beter, zeg je altijd.
Ja, ja. Ja, want dat geeft overzicht, weet je. Ik hou wel van pragmatisch, dus we kunnen. Het leukste bijvoorbeeld wat ik had, het is een stel, twee lesbiennes. En die wilden zo graag trouwen, al 30 jaar samen. Allebei een eigen onderneming, of nee, één onderneming, ander gewoon in loondienst. Heel complex van alles en nog wat, want het interesseerde haar ook niet, weet je wel. Die had van alles en nog wat lopen, maar die wilden zo graag trouwen. En die zeiden altijd, ja, maar ons is altijd verteld dat het niet kan. Ik zeg, nou ja, voor alles is een oplossing. Dus uiteindelijk, zo financieel en fiscaal geherstructureerd, dat het super simpel is. Nou ja, ze hadden allebei een huis, want dat was dan een beetje de crux. Ja, maar we hebben allebei een huis en een hypotheek en dat is box 1. En als je box 1 hebt, dan kan je niet samenwonen. Nou ja, dan maken we van één van die huizen, gaan we het zo oplossen. Dat je en lage lasten hebt en dan maken we er gewoon een box 3 huis van. Dus die zijn recent getrouwd.
Kijk,
ja, dat zijn de leuke dingen.
Mooi voor gezorgd.
Ja, maar dat vind ik nou de leuke dingen.
Ja, dat kan me voorstellen.
Want dan maak je mensen blij. Weet je, dan
gaat veel verder dan geld.
Ja, daar gaat het. Platte cijfers zijn niet interessant. Het is wat zit erachter, wat zijn de drijfveren.
Wat maakt het mogelijk?
Wat maakt het mogelijk en wat is ook realistisch? Weet je, ik kan wel van alles en nog wat zeggen. Maar als het niet in iemand zit of de middelen zijn er niet naar. Ja, weet je, dan kan je blijven dromen. Maar ben ik ook realistisch genoeg om te zeggen, joh, het zit er gewoon niet in. Weet je, dit is wat wel kan. En ga daar naar kijken.
Ja.
En dan kan, ja. Weet je, dan is het ook oké.
Ja, als ik voor mezelf spreek, vond ik die foto van waar sta je nu, vond ik heel erg fijn. En ook de hele planning, maar vooral denk ik ook de vragen die je stelde, waardoor je gedwongen wordt om over dat soort dingen na te gaan denken en het daar met je partner over te gaan hebben.
Ja, ik zeg altijd, ik mag professioneel nieuwsgierig zijn. Ik mag vragen stellen die een ander niet durft te vragen. Want ik moet ze wel stellen.
Ja.
En iemand heeft natuurlijk het recht om nee te zeggen. Maar uiteindelijk, ja, soms moet je wel eens een keer een knuppel in een hoenderhok gooien om weer verder te komen.
Maar merk je dan ook niet vaak dat als klanten bij jou komen, dat ze eigenlijk met iets heel anders en veel meer weggaan dan ze verwacht hadden? Misschien dachten ze van, Lisette die gaat me gewoon helpen met een beetje overzicht in de cijfertjes te krijgen. Maar
ja, nou ja, dat is het ook vaak. Maar dat is ook het rare ervan. Daarom zeg ik altijd, ik heb ook een beetje een raar cv. En het is ook een samenloop van omstandigheden van, weet je, en het bankaire stuk kennen en de accountancy-tak kennen en hoog hotelschool. Dus echt heel erg dienstverlening en heel erg op de mens en ja, op de relatie, weet je wel. En ja, dat neem je toch mee met 21 jaar werkervaring. Dus het is, ja, het is een beetje een samenloop van omstandigheden. En het gewoon onwijs leuk vinden wat ik doe. Weet je, dit is echt waar ik heel blij van word.
Ja. Ja. De passie straalt er inderdaad vanaf. Dus super mooi om te zien. Wat zijn de dingen waar je het meeste tegen aanloopt bij klanten? Waarvan je zegt van ja, dat is een groot gemaakte fout. Mm. Of dat is iets.
Het meeste denk ik. Nou ja, dat ze gewoon heel veel hebben. Kijk, ze weten allemaal wel. Oh ja, ik heb hier wat polissen. Ik heb een hypotheek. En ik heb nog een huis. En ik heb dit. Oh ja, ze, weet je wel, dus ze hebben wel veel, maar wat het samenspel is van alles, dat weten ze niet. En hoe, wat ik ook zei, weet je, eigenlijk het succes van de financiële planning, het zijn vier dingen. Het is focus hebben op waar je naartoe wil. En dan zeg ik ook altijd, ga gewoon dromen. Wat is je utopie? Dan gaan we dat uitwerken. Want dat is waar je heel graag heen wil. Dus het is focus hebben op waar je naartoe wil. Het is veiligstellen van je vermogen. Ook heel erg heel belangrijk. Dus van zakelijk naar privé, of tenminste, van werkmaatschappij naar holding. Maar in ieder geval zorgen dat het veilig staat. Zorgen dat het rendeert. Zeker nu in deze tijd, weet je, dat je moet betalen voor je spaargeld. En nou ja, inflatie, dus je eerste. Je zit eigenlijk al, mensen met spaargeld zitten al in het worst case scenario van beleggen. En zorgen dat je uitgaven onder controle zijn. En dat vergissen mensen zich in. Dat de netto uitgaven zijn zo bepalend voor het halen van je einddoel, zeg maar. Dat als je nu gewoon veel te veel uitgeeft aan dingen die niet nodig zijn. En dat kunnen premies zijn op verzekeringen die je niet nodig hebt. Of dat kan, veel te veel. Hè, met alle beste bedoelingen zijn heel veel ouders, zeker in deze regio, die veel te veel betalen voor de kinderen. Die vinden dat ze dat moeten doen. 6.000, 10.000 euro per kind per jaar. Nou, als je er 3, 4 hebt die een beetje kort op elkaar zitten. Nou, dan loop je helemaal op leeg als je dat niet van tevoren geregeld hebt. Ja, dus als je dat soort dingen dan niet goed onder controle hebt. Dus als je aan die knoppen kunt gaan draaien en daarmee kunt gaan spelen. Ja, dan kan je heel veel meer bereiken dan wat er nu is.
Nou, misschien zien mensen dat ook niet zo. Dat er bepaalde knoppen zijn waar ze aan kunnen draaien. Want ja, het is gewoon zo. We hebben het altijd zo gedaan.
Precies.
Maar er zijn natuurlijk wel degelijk dingen waar je invloed op kan hebben.
Nou ja, ik heb ook wel eens tegen sommige dames gezegd, ik zou de creditcard iets minder gebruiken. Ik zeg dan.
Om doorknippen.
Heb ik ook gedaan.
Ja.
Serieus. Echt hoor, dat was toen nog in Delft. Het was een hele bekende, hele goede onderneemster, maar ze snapte er niks van. Dus die ging van alles zakelijk doen wat privé was en privézaak. Het was één zootje. Nou, dan zit je werkelijk, dit is zakelijk, hier, dit, weet je. En op een gegeven moment, die knippen we door en die knippen we door. En als je nou moet tanken, dan gebruik je die pas. Ja, dat kan. En dat is niet lullig of betuttelend bedoeld, maar gewoon voor, joh, houd overzicht voor jezelf. Maak het niet zo complex. Want je houdt dingen simpel. En hou structuren simpel. En hou al die knettergekke producten die overal zijn. Hou het simpel. Als het niet nodig is, opdoeken.
Ja.
Dus.
Ja, mij geeft het heel veel rust. Het was bij mij ook niet iets wat ik heel erg leuk vind of waar je naar uitkijkt. Maar ja, nu het eenmaal geregeld is, want mede naar aanleiding van jouw scan, kan ik het zo noemen. Of dat rapport, hè, hebben we toch de nodige stappen gezet. Onder andere een BV holdingstructuur eindelijk opgezet. Gekeken naar de overlijdensrisicoverzekering. Dat zijn ook onderwerpen die misschien niet heel erg leuk zijn om over na te denken. Van ja, stel dat een van de twee komt te overlijden. Hoe ziet de situatie dan er nog uit? Kunnen we de kinderen dan nog steeds alles geven wat we graag willen? Of dat zo
laat
houden?
Je elkaar goed achter. Weet je, dat is ook belangrijk. En uiteindelijk is dat ook de wens van bijna eigenlijk van iedereen. Een heel enkeling die zegt nog wel eens, nou, als ik mijn hoofd neerleg na mij de zonvloed, weet je wel. Dus dan zoeken ze het maar uit. En dat zie je soms ook nog wel eens met samengestelde gezinnen. Of met exen, weet je wel. Dat ze zoiets hebben, de ballen, zeg maar.
Ja.
Dan denk ik, vind ik ook niet chic. Zeg ik dan ook wel.
Nee,
ik vind dat je het gewoon. Het is namelijk je kunt het op een hele eenvoudige manier gewoon echt wel goed regelen voor elkaar.
Ja.
Het hoeft niet zo moeilijk te zijn.
Nee, bij mij was dat ook zeker niet het geval. Nee. Ik vind het belangrijk om dat goed geregeld te hebben.
En dan is
het
gewoon vinkje, vinkje.
Kun je toch met een gerust gevoel overlijden.
Dat is best lekker. Je hoofd neerleggen. Nee, maar zo is het toch? Je moet er gewoon een keer doorheen.
Hetzelfde eigenlijk, en daar hadden we het ook al bij de geboorte van de kinderen over gehad. Het regelen van een testament. Ja. Nou, dat hebben we dan nu eindelijk ook gedaan in een levenstestament. Dus ik vind het heel erg fijn idee dat je.
Zeker met.
Had ik het eerder kunnen doen? Ja, zeker. Maar we hebben het nu in ieder geval geregeld. Ja. En dan heb je ook weer overzicht en een goede basis voor jezelf staan om weer verder op te bouwen.
Zeker. En dan kan je ook, soms is het ook. Weet je wat jij toen ook zei van vorig jaar, dat het soms gaat het goed, hè? Dan kunnen mensen enorm snel groeien. Maar dan is het ook wel lekker om even te consolideren en te bedenken, oké, er is heel veel veranderd ten opzichte van wat ik had. Klopt het allemaal nog? En dan af en toe, en dat is ook zeg maar een plan. Een plan klinkt heel statisch. Zo van, nou oké, we maken één keer een plan, dat is het. En dat, nou ja, dat gaat de kast in en daar kijken we nooit meer naar. Maar ik zie het echt als gewoon een werkdocument. Het helpt je gewoon verder. En om de zoveel tijd moet je even de thermometer erin stoppen. Van joh, we hebben toen dat en dat met elkaar besproken. Dat is waar ik heen wil. Ja, lig ik nog op koers? Ja, weet je, het gaat niet zozeer om dat je per se dat pad moet lopen. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om het proces. Ik bedoel, alles verandert tussendoor. Maar je weet wel waar je heen wil. Weet je, en de meeste mensen willen gewoon lekker genieten van hun oude dag. En in welke vorm dat dan is, ja, dat moet ieder voor zichzelf bepalen. Maar wel dat je weet van, nou, oké, ik wil op een bepaalde manier leven, op een bepaalde manier werken. Ik wil iets nalaten voor mijn kinderen. En ik wil gewoon genieten van wat ik heb.
Ja, ja, simpel. Dat,
zo simpel is het eigenlijk.
Nee, maar wat je zegt klopt inderdaad. Het is niet een statisch plan of iets wat je één keer maakt en dan is het klaar. Want de wereld om ons heen verandert. Je wensen die veranderen misschien. Dus het is ook wel heel erg belangrijk om daar...
Zeker.
Wat adviseer je dan? Hoe vaak zou je daar naar moeten kijken weer even?
Nou ja, ik heb sommige klanten van mij die komen bijvoorbeeld elke kwartaal bellen ze eventjes. Dan gebeurt er weer wat. Hebben ze panden gekocht of weet ik het. En dan is het, nou, dan zetten we even het plan open. Het is gewoon heel interactief. Het plan gaat open. Kan je tegenwoordig ook met teams doen. Je zet het open. Je loopt even de velden door. Je kijkt naar de output. Nou, mensen krijgen dan weer de nieuwe financiële bijlagen en de grafieken. En ze kunnen even weer vooruit. Ze hebben zoiets van, hè, oh ja, zo ziet het eruit. En sommige mensen, ja, die zie je misschien één keer in de 2-3 jaar. Kijk, weet je, dat je veel vermogen hebt, wil niet zeggen dat het complex is. Ik heb soms ook eenmanszaken of VOF of maatschappen die vele malen complexer zijn financieel en fiscaal dan een ondernemer met 25 miljoen in een holdingstructuur. Dus het is heel erg maatwerk, zeg maar, van ja, hoe, ja, wat er allemaal speelt. Wat, nou ja, wat de puzzelstukken zijn of de bouwblokken waar ik mee moet werken. Dus dat, dus ja, kan, er is geen graadmeter voor haast.
Nee.
Nee.
Wat zijn je beste tips die je nog wilt delen op financieel gebied? En dan misschien vooral het gebied van plannen, administratie.
Plannen en administratie. Nou, administratie moet je natuurlijk bijhouden. Ja, dat is echt een dooddoener. Nee, maar vooral wat ik het meeste tegenkom is zoek een goede accountant, boekhouder die past bij je onderneming. Weet je, veel starten met de boekhouder op de straat als ze dan net zijn begonnen. En dat is prima. Klanten zijn over het algemeen enorm loyaal. Zoals ze loyaal zijn aan de bank, zijn ze ook loyaal aan de accountant of aan de boekhouder. Maar het is niet erg om om de zoveel jaren eens een keer te switchen en iemand er weer eens even met een frisse blik naar te laten kijken. Want anders wordt het echt een copy-paste verhaal. En dingen sluipen erin. Weet je, ja, want het stond vorig jaar ook al in de jaarstukken. Dus dat zou ik echt mee willen geven. Van, joh, wees eens een keer kritisch. Wat krijg je voor je geld? Zeg maar, is het echt iemand die een beetje proactief met je meedenkt en waar je ook advies van krijgt? Of is het iemand die alleen maar elk jaar de cijfers aan elkaar krijgt? Dat is één. Twee, als je behoorlijk liquiditeiten hebt, kijk eens wat je daarmee kan of wil. Zeker als je nu op een flinke pot met geld zit. Doe geen overhaaste dingen. Hè, want het is heel erg nu van, oh ja, ik moet in stenen of ik moet in aandelen. Maar onderzoek het gewoon goed en kijk wat bij je past. En ga er dan mee aan de slag. En niet van, oh, ik moet betalen, dus ik moet nu handelen. Weet je, betaal dan maar liever een halfjaartje langer. En neem een wel overwogen beslissing, dan dat je hals over kop ergens induikt en achteraf je spijt krijgt. Ja, en besteed aandacht aan. Kijk gewoon eens een keertje kritisch naar, joh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal? Kom ik hier nou een beetje mee uit? Is het wat ik wil? Of wat heb ik nodig om er te komen? En ga er gewoon mee aan de slag.
Dus ook al ben je heel druk met je onderneming, neem af en toe echt gewoon even voor jezelf de
tijd.
Huur
iemand in. Weet je, dat is echt zo. De beste ondernemers zijn de ondernemers die hun eigen beperkingen kennen. Zoals ze binnen hun bedrijf iemand aannemen als ze niet goed in marketing zijn. Of weet ik veel, of een HR-dame of meneer, zeg maar. Ja, als dat niet is waar je blij van wordt, dan huren ze iemand in. Maar huur dan ook iemand in voor je financiën. Weet je, als dat niet is, zeg maar, voor je privézaken. Als je er geen zin in hebt, laat het dan niet lopen, maar huur gewoon iemand in.
Wie zou je volgens jou laten we zeggen, middelgrote ondernemer allemaal eigenlijk in je financiële team moeten hebben? Behalve jou als financieel planner, onafhankelijk financieel planner.
Nou, bedrijfsfinancieringsspecialist vind ik altijd wel is goed. Sowieso bijvoorbeeld voor vastgoedportefeuilles. Als je boven, vaak is het boven 4 panden gaat, kan je het meestal niet bij de bank kwijt. Dan moet je het toch wel weer via een RNAB of een NIBC. Of een andere partij, maar dan heb je wel een specialist nodig. Goede notaris. Ondernemersrecht. Advocaat, belangrijk. Het zijn toch veel accountants die vinden dat ze zelf wel iets in elkaar kunnen knutselen van contracten of overeenkomsten. Dus heb ik ook. Dat is echt wel een specialisme. Zeker als je een wat groter bedrijf hebt. Stop er nou wat geld in en laat het goed nakijken. Ja, ook wel een vermogensbeheerder, denk ik. En ja, weet je, voor alles. Het is een beetje een rad of een wielrad, hè? Weet je, voor elke fase en voor elk punt waar je in je leven staat, zowel zakelijk als privé, heb je wel eens een andere specialist nodig.
Ja. Maar sowieso vind jij het wel belangrijk om niet met managers van alles, maar met specialisten echt te werken.
Ja, weet je wat het is? Kijk, in Nederland was vroeger altijd advies gratis. Weet je, dat merk je. En dat is bijvoorbeeld
tussen
nu ook
aanhalingstekens.
Tussen aanhalingstekens. Dat merk je bijvoorbeeld ook zeker bij de particulieren. Daarom, want die zijn helemaal niet gewend om te betalen voor advies. Want die vinden alles duur. Want zelfs als ze op execution only basis bij independent moeten ze 195 betalen voor een overlijdensrisicoverzekering. Ook al is het een ton bijvoorbeeld met een premie van 8 euro. Dan vinden ze 195 te veel, dus doen ze het niet. Snap je? Dus dat is altijd de afweging. De afweging is dan altijd de kosten. En dat is zo jammer. Dan denk ik, ja, als je een keer gewoon goed advies inwint, dan kan je daar echt jaren mee vooruit. En dan krijg je gelukkig, zeker als het onafhankelijk is, de producten die bij je passen. Ja, en dat kost even geld om dat aan te schaffen. Dus, hè? Maar dan heb je wel iets wat helemaal past op jouw situatie. En dat geldt dus ook voor specialisten. Ja, je kan beter eventjes vooraf wat meer uitgeven dat het goed geregeld is, dan dat je achteraf, waar ik ook wel regelmatig tegenaan loop, bijvoorbeeld ondernemers heb, die dan weer een hele herstructurering moeten doorlopen. Want die hebben toen zich door een, weet ik veel, iemand laten adviseren over een structuur. Terwijl als je wat vragen had, ja, door, of hoe zeg je dat? Als je gewoon wat verdiepingsvragen had gesteld, dan had je op iets heel anders uitgekomen.
Dus ook op financieel gebied, of misschien juist op financieel gebied, voorkomen is beter dan genezen.
Absoluut. Echt waar. Ja. En dat kan je alleen maar doen door gewoon de juiste mensen op de juiste plek te zetten. En ja, dat kost dan wat. Ja, dat is dan zo. Maar je koopt wel ongelooflijk veel ervaring in.
Ja. Ja, je hebt het gewoon nodig. Het is gewoon belangrijk. Ik heb aan deze dingen nu ook behoorlijk wat uitgegeven. Maar ja, dat is nou gewoon,
het staat
gewoon nodig.
Nu. En weet je, jij kan echt gewoon nu, eigenlijk kan je gewoon nu de rest, nou ja. Als je mocht je nog eens een keer een werkmaatschappij of een ander bedrijf opzetten, ja, dan richt je een nieuwe BV op. Maar je structuur staat als zodanig.
En af en toe en de thermometer erin.
Precies.
Ja. Is er iets wat we nog niet besproken hebben waarvan je zegt van, nou Martijn, dat wil ik echt nog even met de luisteraars delen?
Ja, we hadden het even vooraf. Aan dit gesprek hadden we het even over boeken lezen.
Ja.
Dat vind ik wel leuk. Want ik zit inderdaad hier tegen een hele mooie stapel boeken aan
het stapel,
kijken.
Ja, de luisteraars die kunnen het niet zien. Maar degene op YouTube
hele
wel. Maar de stapel die is behoorlijk gegroeid qua boeken. Jij zei inderdaad van, ja Martijn,
ik lees helemaal geen boeken.
Ik lees helemaal
alleen
geen
voor
boeken.
De lol. Alleen voor de lol. Nee, ik heb eigenlijk al. Het enige wat ik ooit heb gelezen, want die heb ik toevallig voor mijn verjaardag gekregen, was van Brené Brown. Van de kracht van kwetsbaarheid. Maar verder doe ik eigenlijk altijd alles op gevoel en op gewoon mindset. Ja, ik vind, ja, als je echt iets wil en je wil dat bereiken, dan moet je dat gewoon voor ogen houden. En gewoon vasthouden. En gewoon denken, nou, ik ga daar gewoon komen. Dus ik zeg altijd, falen is geen optie. Klaar. Dus dat
maar dan
is
ben je wel echt een natuurtalent, hoor, moet ik zeggen. Want okay. De meeste mensen die zijn van, zijn niet zo en die moeten hier toch heel wat tijd en zo in steken.
Ja. Maar het is wel heel hard werken. Want dat is het ook, want daar hadden we het ook even over. Van ja, weet je, het lijkt wel eens van, oh, het komt allemaal makkelijk aanwaaien. Nou, echt niet. Het is echt wel snoeihard werken en echt wel meters maken. Maar ik doe wel heel veel op gevoel, inderdaad. Van ja, of ik het. En ik denk ook dat je trouw moet blijven aan jezelf. Ook al gaat bijvoorbeeld de hele beweging zegt van, oh ja, dit is waar je heen moet en dat moet je doen en hier liggen de kansen. Ja, als je van jezelf weet, het zit er gewoon niet in of het voelt niet lekker of het past niet bij mij, dan denk ik, luister daar dan naar. Want 9 van de 10 keer klopt dat ook. Weet je, ga dan iets doen waarvan je zegt van, joh, dit ben ik. Ja, weet je, zou ik mijn bedrijf anders kunnen inrichten, kunnen opschalen of groter kunnen maken? Ongetwijfeld. Ik ben er alleen nu, weet ik van mezelf, nog niet aan toe. Dus ik ga het dus ook nu niet doen.
Maar je gaat de grootste worden in de regio, toch, zei je?
Dat is wel de bedoeling. Maar niet nu. Dus ik ga nu ook geen overhaaste beslissingen nemen. Nee. Dus ik heb zoiets van, nou, met stapjes.
Maar je hebt nog 10 jaar.
Dat bedoel ik. Tussenstapjes. Ja, 10 jaar klinkt ver weg. Nee, maar met tussenstapjes. En denk ik, elke keer ga ik gewoon. Ik heb wel, denk van, oh ja, volgende stap. Maar niet overhaast met mensen in zee gaan. En achteraf denken van, oh ja, blij dat ik het niet gedaan heb. Want mijn gevoel klopte.
Nee, maar ik vind het heel verfrissend om te horen dat jij dus nou ja, eigenlijk geen boeken leest.
Nee.
Workshops, seminars, ga je ook nooit of bijna nooit heen, geloof ik.
Nee. Nee,
maar ik moet wel zeggen, ik ken jou nu ook wel echt als een nou ja, echte powervrouw met een hele sterke mindset en een duidelijk doel voor ogen. Dus dan is het wel anders, denk ik, dan voor mensen die dat misschien nog niet zo heel erg hebben.
Ja, maar dit had ik ook niet 20 jaar geleden. Hè?
Maar die heb je dus dan zelf ontwikkeld.
Ja, dat wel. En dat is ook gewoon meters maken. En ik ben echt ook wel een paar keer natuurlijk flink op mijn bek gegaan. Persoonlijk of zakelijk. Weet je, dat het is niet allemaal roze geur en maneschijn geweest.
Maar waar komt die drive dan vandaan? Wat is dan jouw grote waarom?
Nou, ik denk ook wel dat het komt door mijn opvoeding. Kijk, mijn ouders die zijn echt super... die zouden echt nooit zeggen van... Nou, dat heb je goed gedaan, weet je? Ik bedoel, ik zat toen ook even dat stukje van Femke Hoogma te lezen. Die had het over haar vader. En toen dacht ik, oh ja, dat herkende ik wel. Mijn vader zei ook nooit, dat heb je goed gedaan. Als ik een rapport had met 8, dan was het 1 keer per jaar.
Had je dat wel graag willen horen?
Tuurlijk, ik denk ieder kind wil dat horen. Dus mijn bestaansrecht thuis was gewoon goed mijn best doen. En altijd hard werken. En dan hopen dat je gezien werd.
Een drang
zeg maar.
Om je te bewijzen.
Ja, dus dat zit wel heel diep. Ja, en dat is ook gelijk ook weer je grootste valkuil natuurlijk. Hè? Want daarmee, ik bedoel, ik zeg altijd, er staat nooit iemand met een zweep achter me, behalve ikzelf. Dus het is niet dat iemand zei van dit moet je doen, of dit is jouw pad, of je moet nog harder werken, of de lat is altijd 300%. Nee, dat heb ik altijd zelf gedaan.
Dus en doe je de dingen dan vooral voor erkenning van anderen of doe je ze echt voor jezelf?
Nou, inmiddels, ik denk wel dat zeker toen ik jonger was, weet je, dat je dat echt daardoor deed, weet je wel. Maar ik merk wel dat inmiddels doe ik het echt omdat ben ik daar ook veel milder in geworden. En ook naar mezelf toe, dat ik denk, ja, het hoeft niet altijd. Kijk, de balans werk-privé is altijd lastig. Dat merk ik wel. En zeker omdat ik ook altijd een druk gezin ernaast heb gehad. Ik bedoel, ik heb nu ook 3 pubers die thuis wonen. En als je er eentje net onder controle hebt, dan komt de volgende weer. Het is net zo'n jack in the box. En dan map je de een naar beneden en dan popt er weer een op met een. Ik denk, nu niet, weet je, ik wil gewoon werken. Maar, dus dat wel. Dus ja, je moet ook wel, weet je. Je wordt ook een beetje ingehaald door de tijd. Dat wel. Maar ik denk primair, als ik zeg van ja, waarom doe ik wat ik doe, is omdat ik het echt oprecht leuk vind om mensen te helpen. En dat ze gewoon. En dat daarmee dat ze dan tevreden zijn. Ja, tuurlijk. Dat vind ik ook heel fijn om te horen. Maar dat is wel mijn grootste drijfveer, denk ik.
Dus je helpt anderen en daarmee ook jezelf.
Ja, en eigenlijk is dat best een egocentrische gedachte. Als je erover nadenkt. Want indirect doe ik het dan weer voor mezelf.
Ja, maar ze zeggen ook wel eens. Hè, je moet eerst ook goed voor jezelf zorgen. Ja. Dat is de basis om daarmee andere mensen te kunnen helpen. Klopt. Denk aan dat zuurstofmasker in het vliegtuig.
Nee, maar dat is ook echt zo. Dat is ook zo. En dus daarmee. Dus dat blijft altijd een beetje een. Ja, weet je wat ik zei? Die balans, werk, privé. Blijft altijd een beetje worstelen. Want je kan niet. Vroeger zei ik altijd: je kan niet 2 carrières op 1 oorkussen hebben. Hè? Of je 2 dingen. Je kan niet en fulltime supermoeder zijn. En dan ook nog gewoon fulltime werken. En het daar ook nog supergoed doen. En dat is dan echt een geval.
En een superpartner.
Ja, en het leuk hebben, een sociaal netwerk. En dan nog 3 keer in de week sporten. En. Ik heb ook maar 24 uur in een dag. Dus nee, dat is de beste worsteling soms. En af en toe denk je ook van, oké, nu vakantie.
Nou, bijna volgende
bijna
week.
Bijna nog 1 week. Nee, dus ik doe gewoon veel op terugkomend op. Daarom doe ik juist heel veel op gevoel. Want dat bespaart mij tijd. Ik heb geen tijd om te lezen. Dus ik moet wel heel snel schakelen, zeg maar. Van voelt dit goed of niet? Ga
dus
ik door of niet?
Je blijft heel dicht bij jezelf daardoor.
Ja, en ook een beslissing. Weet je, ik kan onwijs snel beslissen als ik iets wil. En het voelt goed, dan kan ik kan ook in 5 minuten een huis kopen. Bij wijze van. En ik had hem ook in 5 minuten verkocht. Dus dat was ook snel gebeurd. Turkije was echt in een dag gedaan. Ik bedoel, ik kreeg een belletje van, we hebben een potentiële koper. Ik had echt zoiets van, dit gaat hem worden en dat is hem ook geworden. Maar dan gaat het ook snel. Als ik de beslissing uiteindelijk heb genomen, is het een kwestie van uitvoeren. Alleen ja, soms duurt het wel wat langer. En dan moet je wel op jezelf vertrouwen en dat is soms wel lastig.
Nou, je bent net zoals ik heel erg van het delen. En je wil graag ook met de luisteraars van de podcast wat delen. Kan je daar wat over vertellen?
Nou, ik zou het hartstikke leuk vinden als je je aangesproken voelt. Of je denkt van, nou, er zijn echt elementen hieruit waar ik ook graag eens verder met haar over in gesprek wil. Die kun je aan me stellen. Ik stel 3 uur beschikbaar voor 3 kandidaten die daar over van gedachten willen wisselen. En dan help ik je graag.
Super aardig van je dat je dat wil delen. Ja, wil jij graag kans maken op 1 van die 3 strategiegesprekken van maar liefst een uur met Lisette Spork van LS Personal Finance. Ga dan eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl/plannen. En vul er even je naam en e-mailadres in. En wie weet heb jij binnenkort zelf Lisette aan de telefoon. Lisette, ik vond het heel erg leuk.
Nog
bedankt dat jij, ik weet niet hoe lang het geleden was, maar dat je toen een keer dat bericht hebt gestuurd op LinkedIn.
Volgens mij een jaar of zo.
Ja, nee, zeker wel.
Langer.
Misschien ja, vorig jaar zomer ergens of anderhalf jaar geleden. Ja, zo zie je maar waar dat dan allemaal toe kan leiden. Ja.
Zeker.
Dankjewel voor je tijd
ja,
en je inzichten. Jullie weer hartelijk bedankt voor het luisteren, voor het kijken. En we zien je heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.